Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 2. En daarvan het eerste vers, Psalm 2 vers 1, wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel saamgekomen om God de Heer zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Zij spreken saam, laat ons hun banden breken en van hun juk en touwen ons ontslaan. We noemden u Psalm 2 vers 1. De schriftlezing deze morgen zal zijn uit Daniël 7, de versen 15 tot en met 28. We noemden u Daniël 7, vers 15 tot en met 28, maar stellen ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En aansluiting daarop zingen we uit de berijmde 10 geboden het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, en wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Daniel 7 vanaf vers 15. Mij, Daniel, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten van mijn hoofd verschrikten mij. Ik naderde tot een dergenen die daar stonden, en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zei ze mij en gaf mij de uitleg van deze zaken te kennen. De grote dieren die 4 zijn, zijn 4 koningen die uit de aarde opstaan zullen. Maar de heiligen van de hoge plaatsen of de heiligen des Allerhoogsten zullen dat koninkrijk ontvangen. En zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid van het 4e dier, dat verschillend was van al de anderen, zeer gruwelijk, waarvan de tanden van ijzer waren en zijn klauwen van koper, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de andere die opkwam, en voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Ik had gezien dat die hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overwon, totdat de oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen van de hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het rijk bezaten. Hij zei aldus, het 4e dier zal het 4e rijk op aarde zijn, dat verschillend zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal die vertreden, en het zal ze verbrijzelen. Wat betreft nu de 10 hoornen uit dat koninkrijk, zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan. En die zal verschillend zijn van de vorige. En hij zal 3 koningen vernederen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En hij zal de heiligen des Allerhoogsten verstoren. En hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd. Daarna zal het gericht zitten. En men zal zijn heerschappij wegnemen. En verdelgen en verdoen tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen des Allerhoogsten, welks rijk een eeuwig rijk zijn zal. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde van deze reden. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde aan mij. Maar ik bewaarde dat woord in mijn hart. Tot zover de schriftlezing.
We zingen het terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk uit Psalm 68. En daarvan het 11e en 12e vers: gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijandskop verslaan, dien harige schedel vellen. Die trots wat heilig is onteert en daar hij schuld met schuld vermeert zich tegen hem durft stellen. En het 12e vers: dan moogt ge in zegenpraal uw voet, ja uw hondentong in het bloed van elke vijand steken. En wat daar verder volgt, we noemden u Psalm 68 vers 11 en 12. gemeente, jongens en meisjes. Vanmorgen staan we stil bij de tweede preek uit de serie van de onbekende ziener. 9 overdenkingen over Daniël. En we staan stil bij de tweede preek, het vierde rijk in Daniëls droomgezicht. En in bijzonder staan we dan stil bij Daniël 7 vers 19a. Waar staat: toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier. We overdenken vanmorgen Daniël 7, de versen 15 tot en met 28. We willen in deze versen letten op het vierde rijk van Daniëls droomgezicht. Het schriftgedeelte spreekt van ten eerste de vraag naar het vierde rijk. Ten tweede de aard van het vierde rijk. En ten derde het einde van het vierde rijk. Ten eerste de vraag. Het is geen eenvoudig schriftgedeelte dat onze aandacht vraagt. Vers 15 begint: mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van mijn lichaam en de gezichten mijns hoofd verschrikten mij. De droom is nog niet voorbij, maar Daniël is al geheel van streek. Later, wanneer hij de hoofdzaken van de dingen opschrijft en dit wonderlijke droomgezicht optekent, dan weet hij nog heel goed dat hij van streek was toen hij op dit moment in zijn droom aangekomen was. Hij zegt het in Bijbelse taal: mijn geest werd doorstoken in het midden van het lichaam en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. We hebben het allemaal wel eens als we een bange droom hebben. Dat we zo midden in onze droom ons bewust worden van onze angst en onze benauwdheid. Maar bedenkt u wel, dat zijn dan dromen die uit onze binnenste komen. Ik ga er nu niet verder over spreken waar onze dromen vandaan komen, want u hebt geen enkele behoefte aan een toespraak over psychologie. Maar onze dromen komen van beneden. De droom echter die Daniël droomde, kwam van boven. God sprak. De Heere openbaarde zich. Daniël begreep wel niet alles van zijn droom, maar toch wel veel. Hij begreep heus wel wat die zee betekende die hij had gezien. Dat waren de volkeren van de wereld, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel wat de vier winden betekenden die op die zee losbarsten. Een noorderstorm, een zuiderstorm, een oosterstorm en een westerstorm tegelijkertijd. Hij begreep dat het zag op de ontzaglijke beroering die in de toekomst zich meester zou maken van de volkerenwereld. En wanneer hij dan de vier dieren uit die zee op ziet komen, heeft hij heus wel begrepen dat dit koninkrijken waren, want het waren dieren zoals ze in de natuur nooit voortkomen. Een leeuw heeft immers geen vleugels op zijn rug. Een beer is toch in werkelijkheid niet zoals hij in zijn droom zag, en de luipaard had ook al vleugels op zijn rug. Het eerste gedeelte van Daniël 7. Daniël wist werkelijk wel dat het hier over koninkrijken ging en dat de Heere hem een blik gaf in de toekomst, zoals de geschiedenis van de wereld en van de kerk zich zouden gaan ontwikkelen. En daarom juist werd zijn geest doorstoken in het midden van zijn lichaam en verschrikten de gezichten van zijn hoofd hem. Dat geeft aanleiding om elkaar erop te wijzen dat als de Heere spreekt in het leven van een mens, al is het dan niet altijd zo met zulke beelden als hier bij Daniël, er dan toch iets diep ingrijpends gebeurt. Dat grijpt een mens aan tot in het diepst van zijn ziel. Soms kunnen we wel eens mensen horen spreken over het krijgen van teksten. Het gaat allemaal zo vlot en zo gemakkelijk. De een krijgt dit woord, de andere dag worden ze bepaald bij die tekst. Een week later krijgen ze met kracht weer een andere belofte. Maar wat we daar zo in missen is wat we hier in vers 15 lezen. En wat we bij alle Bijbelheiligen aantreffen, namelijk dat als God spreekt, een mens op een ontzaglijke manier wordt aangegrepen. Habakuk zegt dat zijn lippen beefden en dat er verrotting in zijn beenderen kwam toen hij Gods machtige stem hoorde. Jesaja zegt dat hij uitriep: wee mij, want ik verga, En Johannes zegt dat hij als dood aan z'n voeten viel. Zo zouden we door kunnen gaan. Vergeet u dat toch niet? Als de majesteitelijke God van hemel en aarde in uw leven komt en tot uw ziel spreekt, dan zal er toch ook iets in uw hart van gevoeld worden dat uw geest doorstoken wordt in het midden van uw lichaam en de gezichten van uw hoofd u verschrikken. Maar daar blijft het niet bij. Ik naderde tot een dergenen die daar stonden. Wie bedoelt Daniël daarmee? Hij bedoelt daarmee een van die 1000 × 1000 en 10.000 × 10.000 engelen die hij voor de troon had zien staan van de oude van dagen. Zo werd God immers aangeduid in zijn droom. Die God die op een troon van vuurvonken zat, van wiens aangezicht een vurige rivier vloeide, met andere woorden, voor wie een mensenkind niet bestaan kan. Rondom die troon waren miljoenen en miljarden engelen. Ik naderde tot een dergenen die daar stonden. Daar is moed voor nodig, maar met een heilige moed wendt Daniël zich tot een van de engelen, zoals Johannes dat in de openbaring ook doen zal, tot een van de ouderlingen. En hij verzoekt uitleg. Er staat, en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. Dat woordje zekerheid moet u niet zo opvatten alsof Daniël zou willen zeggen, wilt u mij eens vertellen of dit nu zeker waar is wat ik gezien heb? Nee, zo moet u het woord zekerheid niet verstaan. We zouden zeggen de betekenis, de duidelijke, heldere, klare betekenis, zodat hij er zeker van zijn mocht wat die droom nu betekent. Het is de aard van het genadeleven, om naar onderwijs te verlangen. Gods kinderen begeren onderwijs. Als een natuurlijk mens een gedeelte van Gods woord niet begrijpt, of als hij een preek niet volgen kan, haalt hij zijn schouders op en zegt, het zal wel aan mij liggen hoor, en gaat over tot de orde van de dag. Maar het genadeleven spreekt zo anders. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag. Gods kinderen verlangen naar onderwijs. Zo ook Daniël. Ik verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Wie zo afhankelijk en bedelend om licht zich tot de troon van Gods genade wenden mag en zekerheid vraagt over de dingen die hij in de kerk hoort of die hij in Gods woord leest, die zal ook antwoord krijgen. Welk antwoord? Luister maar. De engel gaat spreken in vers 17. Deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Dat had Daniël al wel begrepen. Die beesten, die dieren zien op koninkrijken die achter elkaar uit de aarde opkomen. Wat Daniël niet begreep, maar wat wel duidelijk wordt in ons schriftgedeelte, is dat die dieren telkens opnieuw uit de aarde op zullen komen. Het is duidelijk dat er een lijn loopt naar Daniëls droom in hoofdstuk 7, naar Daniël 2, waar Nebukadnezar droomt van een beeld met een hoofd van goud, een borst van zilver, een buik en dijen van koper en benen van ijzer. Maar in Daniël 2 wordt heel duidelijk gezegd wie die koninkrijken zijn. Nebukadnezar, de koning van Babel, is dat gouden hoofd. Dan komt het rijk van de Meden en Persen. De zilveren borst, dan komt het rijk van Alexander de Grote en de Grieken, de koperen buik. En tenslotte komt een vierde rijk, wellicht van de Romeinen, de ijzerbenen. Nu wordt in ons teksthoofdstuk zo'n uitleg niet gegeven. Nu wordt niet gezegd, die leeuw is het rijk van Babel. De beer zijn de Meden en de Persen. De luipaard ziet op de Grieken, nee. Nu wordt er zo'n uitleg niet bijgegeven. Met andere woorden, de rijken die door de vier beesten worden verzinnenbeeld, zullen zich steeds opnieuw openbaren in de geschiedenis van de wereld. Daarom zegt de engel nu alleen maar, deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Misschien zult u zeggen, waarom zijn er vier dieren? Als u het aantal rijken eens zou tellen, dat in de duizenden jaren dat de aarde bestaat opgekomen is uit de zee der volkeren, zijn het er wel meer dan 4, misschien wel 400. Waarom ziet Daniël er dan toch maar 4? We moeten goed bedenken dat wij hier zijn in een profetisch boek van de Bijbel, net als bij het laatste Bijbelboek. Dan moet u alle getallen symbolisch nemen. 3 is het getal van God. 10 is het getal van een bepaalde volle tijdsperiode. En 4 is het getal van de aarde, van de wereld. Denk maar aan de 4 windstreken. Noord, oost, zuid en west. Dus als er hier over 4 rijken wordt gesproken, dan wil dat zeggen dat zijn alle koninkrijken die in het noorden, in het zuiden, in het oosten en in het westen op deze aarde zijn opgestaan en nog zullen opstaan. Maar de heiligen der hoge plaatsen, zo lezen we verder in vers 18, zullen dat koninkrijk ontvangen en ze zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Dat heeft Daniël ook gezien. Eerder in dit hoofdstuk zag hij tot zijn schrik hoe het vierde beest alles kapot trapte en opvrat en met zijn koperen klauwen verbrijzelde en met zijn ijzeren tanden vermaalde, angst aanjagend om te zien. En dat duurde totdat de tronen werden gezet. Geen troon, maar tronen, meervoud. En op de grootste troon ging de oude van dagen zitten. God nam plaats op de troon van het gericht. En wie mochten er op die andere tronen zitten? Gods kinderen. De heiligen zullen immers de engelen en de wereld oordelen. En weet u wat Daniël ook nog zag? Hoe daar één kwam met de wolken des hemels, de mensenzoon, de Heere Jezus Christus. Zo kunnen we in dit hoofdstuk lezen hoe Daniël de hemelvaartsdag in de geest voor zich zag. Hoe Christus daar van zijn vader het koninkrijk kreeg en heerschappij en eer. En in Christus kreeg zijn hele volk dat. En nu zegt die engel het zo: de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. Wie zijn de heiligen der hoge plaatsen? Dat is een uitdrukking die u in het boek Daniël nog wel eens meer tegenkomt. Dat zijn Gods kinderen, zij worden zo genoemd. Wat een wonderschone aanduiding, de heiligen der hoge plaatsen. U moet er goed op letten dat zij zichzelf niet zo noemen. Maar de engel noemt hen zo. De engel noemt het volk van God de heiligen der hoge plaatsen. De hoge plaatsen zijn de hemelen. Onze kanttekenaar zegt, dit is een beschrijving van de kerk, welke is een vergadering der heiligen tot de hoogte of tot de hoge plaats. Dat is ten eeuwig leven behorende. Eigenlijk behoren Gods kinderen dus de hemel al toe. Weet u wat de apostel zegt in Filippenzen 3? U bent me misschien al voor in uw gedachten, maar onze wandel is in de hemelen. Zou u dat van uzelf durven zeggen, kinderen des Heren? Ik vraag u, is uw wandel in de hemelen? En is dat ook zichtbaar voor uw vrouw, zichtbaar voor uw man, voor uw kinderen of voor uw ouders, dat u eigenlijk hier uw vaderland niet meer hebt, maar dat u een ander vaderland hebt, iemand die een ander vaderland heeft, is eigenlijk niet thuis op de plek waar hij woont. Iemand die heimwee heeft, is in gedachten voortdurend in dat andere land. Nu is er een volk hier op aarde dat hier wordt genoemd de heiligen der hoge plaatsen. Dat is een volk wier wandel, wier vaderland, wier domicilie niet op aarde is. En terwijl ik het zeg, moet ik me zo diep schamen voor mijn eigen leven en voor mijn eigen wandel. U ook, volk des Heren? Hier hebt u uw roeping. In die paar woorden staat uw roeping aangegeven. Volk van de hoge plaatsen, de heiligen der hoge plaatsen. Daniel was er zo een, gelooft u ook niet? Sadrach, Mesach en Abednego zijn ook voorbeelden. Kent u er nog een wiens wandel in de hemel was? Henoch was er een. Nu staat er in vers 18, de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en ze zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. In beginsel zullen ze het hier al krijgen, maar straks zullen die heiligen als koningen heersen met Christus. Dan zullen zij het koninkrijk ontvangen. Ja, dan zullen die heiligen mogen instemmen met de oude eetan. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het is een treffend antwoord dat Daniel kreeg. Maar er weegt hem nog iets zwaars op het hart. Hij is nog niet tevreden met het antwoord. We lezen, toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier. Dat laatste beest uit zijn droom heeft zo'n ontzettende indruk op hem gemaakt. Als ik het eenvoudig mag zeggen, Daniel is bang geworden. Misschien bent u in uw dromen ook wel eens bang. Nu, Daniel is ronduit bang. Voor die eerste koning, voor die leeuw niet. Nebukadnezar heeft hij goed gekend. Maar die is inmiddels ook geheel verdwenen. Voor die beer is Daniel ook niet zo bang. Voor de luipaard ook niet zo. Daniel is in het Hof van Babel onderminister geweest. Onder koning Nebukadnezar heeft hij jarenlang gediend aan Babels hof. We zouden zeggen hij heeft gewandeld in de muil van de leeuw. En voor de leeuw, voor Babel, is Daniel nooit bang geweest. Straks als de persen komen, is hij voor de beer ook niet zo bang. De luipaard heeft hij niet meer meegemaakt. Het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Maar daar zou hij ook niet bang voor geweest zijn. Maar voor dat vierde dier is hij bang. We horen nog wel waarom. Toen wenste ik naar waarheid van het vierde dier. En dan gaat de profeet het nog een keer helemaal beschrijven. Het staat hem nog helder voor de geest. Leest u maar mee, het welk verscheiden was van al de anderen. Zeer gruwelijk. Welk tanden van ijzer waren en zijn klauwen van koper. Het at, het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren, en de andere die opkwam, en voor dezelfde, voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had, en een mond die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Wat een verschrikkelijk beest. We hebben het ons al afgevraagd, is het een beest? Is het een machine? Is het een mens? Het heeft van alle 3 wat. Het lijkt wel een machine met zijn ijzeren tanden en koperen klauwen. Het lijkt wel een beest met zijn hoornen. Maar het lijkt ook wel een mens, want die kleine hoorn die uit zijn kop komt, heeft mensenogen en een mensenmond. En wat er uit die mond komt, dat staat gelukkig niet in de Bijbel. Dat zijn de verschrikkelijkste vloeken geweest. Dat beest was alleen maar aan het vloeken. Daarom maakte dat op Daniel zo'n diepe indruk. Dan zegt hij er nog wat bij, ik had gezien dat dezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen. En dat hij die overmocht. Dat is het punt. Dat kleine hoorntje op de kop van dat dier, dat regeert heel het dier. En die mond in die hoorn en die ogen in die hoorn, die regeren heel dat ontzettende beest. Waarom is Daniel nu voor die eerste 3 beesten niet bang en voor dat vierde wel? Het staat er, leest u maar. Die eerste, die leeuw, vecht tegen de beer. En de beer vecht tegen de leeuw. En de luipaard vecht tegen de beer. De eerste drie beesten vechten tegen elkaar. Maar dat vierde dier vocht tegen de heiligen. Dat vierde dier heeft het op Gods volk gemunt. We lezen, ik had gezien dat dezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Daniel ziet dat dit vierde verschrikkelijke beest Gods volk aanvalt en dat volk overwint. Die verschrikkelijke koperen klauwen, hij ziet Gods kinderen eronder sterven. Die ijzeren tanden in die bek, hij ziet dat Gods kinderen erdoor vermalen worden. Kunt u begrijpen dat Daniel geschokt is tot in het diepst van zijn ziel? Want dit vierde dier voert een heel andere oorlog dan die andere dieren. Die laatste oorlog duurde, zo lezen we in vers 22, totdat de oude van dagen kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Ja, Daniel ziet wel dat het uiteindelijk toch goed komt, maar daar kan hij zich niet mee troosten. Hij ziet dat uiteindelijk God zal zegen vieren en Gods kerk de overwinning zal behalen. Maar o, wat daartussen ligt. Er zal zo'n verschrikkelijk benauwde tijd komen voor de kerk. En daar is Daniel zo bezorgd om. Ik weet niet of Daniel getrouwd was en of hij kinderen had. De Bijbel zwijgt erover. Maar hij is zo bezorgd voor het nageslacht, zo bezorgd voor de kerk. En daarom vraagt hij naar dat vierde rijk. En hij krijgt ook antwoord. Luister maar. En we gaan eerst zingen uit Psalm 74 en daarvan vers 10 en vers 21. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, het kan niet zijn, dat duldt uw glorie niet. En vers 21, reis op, o God, reis op, toon uw gezag. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 74, vers 10 en 21.
Thank you.
gemeente, we staan stil bij onze tweede gedachte, de aard van het vierde rijk. We lezen in vers 23 dat de engel opnieuw het woord neemt. Hij zeide aldus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn. U zult misschien zeggen, dat spreekt vanzelf. Ja, maar hier heeft Gods woord toch wat mee te zeggen. Het vierde dier zal dus het laatste rijk zijn op aarde. Aan de ene kant is dat rijk al heel oud. En het is er al geweest, eigenlijk al in de tijd van de opvolgers van Alexander de Grote. Wie aandachtig de kanttekeningen bij dit hoofdstuk naleest, zal bemerken dat zij bij het vierde dier hebben gedacht aan de Syrische koningen die Alexander de Grote zijn opgevolgd en die het volk van God, de heilige van de hoge plaatsen, heel veel kwaad heeft gedaan. Maar ook hebben onze kanttekenaars gedacht aan het Romeinse Rijk, waaruit keizers zijn opgestaan die zich met ontzettende bitterheid tegen Gods kinderen hebben gekeerd. We behoeven tussen die twee mogelijkheden niet te kiezen. Het is heel goed mogelijk dat het vierde dier in die beide koninkrijken gestalte heeft gekregen. Maar er komt nog iets bij. Daniel ziet maar vier dieren. Geen vijf, zes of zeven. Terwijl er toch veel meer wereldrijken zijn geweest dan vier. Dat vierde rijk zal er dus steeds opnieuw zijn, maar het zal ook het laatste rijk zijn op aarde. Als Babylon al lang een ruïne is, als de burcht Susan, de hoofdstad van het Perzische Rijk, alleen nog maar door opgravingen kan worden gevonden, als Athene, de hoofdstad van het Griekse Rijk, weer een gewone stad zal zijn, dan zal dat vierde rijk er nog steeds zijn. Hij zeide al dus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelfde vertreden, en het zal ze verbrijzelen. Het vierde rijk zal verscheiden zijn van het eerste, het tweede en derde rijk. Waarin dan? Het zal de ganse aarde opeten, de ganse aarde vertreden en de ganse aarde verbrijzelen. Er zijn al heel wat wereldgroten geweest die begeerden de hele wereld te regeren. De Romeinse keizers wilden het, Napoleon heeft het gewild, Hitler heeft het gewild, maar het is nog nooit iemand helemaal gelukt. Nog nooit. Altijd bleef er wel ergens een niet onderworpen gebied. Maar het vierde rijk zal de ganse aarde opeten. In de dertiger jaren zeiden de Joden die het aanzagen komen, we moeten hier weg. En ze vluchten uit Duitsland naar bijvoorbeeld Nederland. Sommigen bleven hier wonen en kwamen om. Andere Joden die verder zagen zeiden, we moeten verder weg. En ze vluchten naar Engeland of naar Amerika. En ze bleven gespaard. Daar waren ze veilig. Maar als het vierde rijk regeren zal, zal er geen plaats meer zijn in de hele wereld waar een kind van God naartoe kan vluchten, waar hij veilig zal zijn. Dat vierde dier zal de ganse aarde opeten. Daarom is Daniel zo geschokt. Dan zal er geen Pella in het Overjordaanse meer zijn, waarheen de christenen konden vluchten toen Jeruzalems tempel werd verwoest door de Romeinen. Dan zal er voor de kinderen des Heren nergens plaats meer zijn. Daarom zal het vierde rijk verscheiden zijn van al die andere rijken. Er is nog iets. We lezen in vers 24. Belangen er nu de 10 hoornen. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. 10 hoornen groeien eruit de verschrikkelijke kop van dat beest. 10 koninkrijken. Laten we goed beseffen dat we dat getal symbolisch moeten verstaan. Ik ben eerlijk gezegd een beetje moe geworden bij het doorlezen van de uitleggers van dit schriftgedeelte. De een had het over 10 bepaalde namen, een ander 10 bepaalde koningen, maar weer een ander had 10 heel andere namen. Die kant moeten wij niet op. Als dat vierde beest 10 hoornen uit zijn kop heeft groeien, dan moeten wij beseffen dat het getal 10 in de Bijbel het getal is van een volle tijd. De Heere zegt in Openbaring 2, gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Dat is niet een week en 3 dagen erbij, maar dat is een bepaalde afgemeten tijd. En als er hier over 10 koninkrijken wordt gesproken, dan is dat een volle tijd waarin dat vierde rijk zal regeren, een tijd door God bepaald. Nog wat, er staat, en een ander zal na hen opstaan, en die zal verscheiden zijn van het vorige, en hij zal 3 koningen vernederen. Dat betekent heel eenvoudig dat de laatste koning van dat vierde rijk net zo sterk zal zijn als al die andere 3 bij elkaar. Dus die laatste koning zal het, om het zo eens te zeggen, de macht hebben van Hitler, van Stalin en van Roosevelt samen. Nu zeg ik het maar even in de taal die de ouderen nog wel begrijpen. Die laatste koning werd in vers 8 een andere kleine hoorn genoemd. Wel nu, die kleine hoorn zal 3 van zijn voorgangers verbreken. Het zal een ongekend machtige vorst zijn. Hij zal verscheiden zijn van de vorige. Wie is die kleine hoorn? Wie is die laatste koning van dat vierde rijk? Schrift met schrift vergelijkend. Met name ook het laatste Bijbelboek. Is er maar 1 antwoord mogelijk. De antichrist. De Heilige Schrift tekent ons hier het rijk van de antichrist. Wie is die antichrist? Is die hier al geweest? Ja. Is hij er nu? Ja. Moet hij nog komen? Ja. Hoe is dat dan, zult u vragen? Er zijn vele antichristen geweest. Dat kunt u al lezen in de brieven van Johannes. In de Bijbelse tijd openbaarde hij zich al in beginsel, die kleine hoorn van dat vierde rijk. De verschrikkelijke tiran Antiochus, over wie in de volgende hoofdstukken van Daniël nog veel meer wordt gezegd, was er een type, een voorbode van. Veel keizers van Rome droegen in zekere zin de trekken al van die kleine hoorn. Hij is er ook in de latere eeuwen geweest. Onze vaderen hebben met recht en reden heel duidelijk gezegd, de paus van Rome draagt en droeg de trekken van de antichrist. Velen komt dit vandaag de dag wat lachwekkend voor, maar onze vaderen hebben er zeker niet om gelachen. Ze wisten maar al te goed wat het pausdom de kinderen des Heren heeft aangedaan. Mag ik u herinneren aan de 35.000 omgebrachte hugenoten in Frankrijk in 1572? Verder hoeven we dan niet zoveel meer te zeggen. Ik ben bang dat veel eigentijdse christenen, die als door een wesp gestoken reageren als zij het pausdom de antichrist horen noemen, er geen flauw benul van hebben wat de paus van Rome Gods kinderen in vroeger eeuwen heeft aangedaan. Dat weet men niet meer. Hij draagt wel degelijk de trekken van die kleine hoorn. Maar de ergste openbaring van de antichrist hebben wij nog te wachten. Daar ben ik van overtuigd, want alles wat Gods woord van hem zegt, is nog niet vervuld. Wat zal er dan van hem te zeggen zijn? De engel zegt 3 dingen tegen Daniël. In de eerste plaats, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Daar is eigenlijk heel zijn optreden mee samengevat. Woorden tegen de Allerhoogste. Dat zijn vloeken, jawel, maar dat kunnen ook liefelijke en mooie woorden zijn. De antichrist zal zich bedienen van de multimedia. We leven nu in de tijd dat 1 man met het gesproken woord ook zichtbaar over heel de wereld kan worden beluisterd op hetzelfde moment. Napoleon heeft dat nooit gekend. Hitler heeft dat nooit gekund. Maar we hebben nu een tijd dat de multimedia kunnen bewerken dat 1 man over heel de wereld op hetzelfde moment kan worden gehoord en kan worden gezien. We hebben het ook gemerkt in de afgelopen week, waar één foutje 8,5 miljoen computers deed stilstaan. Over de hele wereld. Let wel. De vorst der duisternis baant via televisie en internet de wegen waarvan de antichrist zich straks gaat bedienen. Daar ben ik van overtuigd. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Het tweede wat de engel van de antichrist zegt is dit. Hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. Daar hebt u het weer. Hij zal Gods kinderen verstoren. Nu staat bij in de Aramese taal hier een woord voor verstoren, waar de kanttekening met nadruk op wijst. Dat betekent verslijten. Zoals men een kledingstuk verslijt, totdat het op de draad toe versleten is. U kent dat wel. Dat betekent dat deze vijand de kerk zo zal plagen, zo zal benauwen, dat de allersterksten het uiteindelijk niet meer uit zullen houden en verslijten zullen vanwege zijn voortdurende druk en zijn voortdurende aanval. Dat is een heel ernstige zaak. Begrijpt u waarom Daniël zo van streek is? Er zullen de leeuwen van koning Darius en de wilde dieren van keizer Nero kinderspel bij zijn. Hij zal de heiligen der hoge plaatsen verslijten. Nog een derde zaak is er waarop de engel wijst. We lezen in vers 25. En hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dat staat er met nadruk bij. Hij zal de tijden willen veranderen en de wet. Wat betekent dat? Dat hij de tijden zal willen veranderen. U kent de uitdrukking wel, de tijden veranderen. Daarmee bedoelen we dat gewoonten, normen, opvattingen verschuiven meestal niet ten goede. De tijden veranderen, dat weten we allemaal. We leven niet meer zoals onze overgrootouders, maar dat wordt hier niet bedoeld. Als er staat dat de antichrist de tijden zal willen veranderen, dan wordt er eenvoudig bedoeld de tijden zoals wij die kennen. De tijden die al in Genesis 1 bepaald zijn door de hemellichamen, de dag en de nacht. Maar vooral ook de week met zijn 7 dagen. Na 6 dagen een rustdag. De antichrist zal dat willen veranderen. Hij zal de week van 7 dagen willen veranderen, omdat deze dag herinnert aan de Bijbel, aan God. We weten dat in de tijd van de Franse revolutie sommige mensen zo gebeten waren op het christendom, dat ze de week van 7 dagen hebben willen veranderen in een cyclus van 10 dagen. Daar voelden de meeste mensen niet voor, dus daar is niets van terechtgekomen. Maar toen al, voelt u, toen al was het, hij zal menen de tijden te veranderen. Vergis ik me, als we daar nu ook de contouren van zien in onze dagen, een 7-daagse werkweek, kopen, werken en ontspannen zullen wij wanneer wij dat willen. Die zondag moet eruit, die heilige lieve dag des Heren. Hij zal menen de tijden te veranderen en hij zal menen de wet te veranderen. Welke wet? Als de Bijbel over de wet spreekt, dan is het de wet der 10 geboden. Als de antichrist het voor het zeggen krijgt, zal echt breken geen kwaad meer zijn en ontucht geen misdrijf en vloeken geen zonde. Hij zal de wet van God veranderen. Wacht eens. Staat dat er werkelijk zo? We moeten goed lezen. Altijd weer opnieuw. En beseffen dat elk woord betekenis heeft. Er staat: hij zal menen de tijden en de wetten veranderen. Let u op dat kleine woordje menen. Wat is dat mooi. Wat is dat treffend. Hij zal het menen. Hij zal denken dat hij het kan. Maar hij zal het niet kunnen. Want de tijden die God heeft ingesteld kun je niet veranderen. En de wet van God is onverbrekelijk. Maar één ding is zeker. Het zal toch een bange tijd worden. Gelooft u het ook? Als die kleine hoorn met zijn grote mond, met zijn mensenogen het voor het zeggen gaat krijgen, hoe lang zal dat duren? Hoe lang zal dat duren? We gaan naar onze derde gedachte, maar ik wilde eerst nog een versje tussendoor zingen. Het staat niet aangegeven, maar pas wel van toepassing. Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. We noemden u Psalm 33, vers 10. Onze derde gedachte, het einde van het Vierde Rijk. Daniël kreeg antwoord toen hij vroeg naar de betekenis van het Vierde Rijk uit zijn droom. We hoorden hoe hij vroeg, toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier. Hij kreeg antwoord. We hoorden van de aard van dat rijk. Wat er van dat vierde dier is te zeggen. Maar vooral van die kleine hoorn, die antichrist. Die zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Hij zal heiligen der hoge plaatsen verslijten en hij zal menen de tijden en de wet van God te kunnen veranderen. En dan staat er zo in vers 25, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden. Dat is wat. Dat gaat over Gods kinderen. Dan zal het zijn alsof de Heere niet meer luistert naar zijn kinderen. Of hij zijn volk niet meer hoort. Dan zullen ze overgegeven worden in de hand van dat vreselijke beest. Dan zal de Heere zijn kinderen als het ware overgeven. U kunt toch wel begrijpen dat Daniël ontsteld is tot in het diepst van zijn ziel als hij dat hoort. Dan zou er een volk op aarde zijn dat alleen nog maar kan kermen. Rijs op, o God, rijs op. Toon uw gezag, betwist uw zaak. Wees onze pleitbeslechter. Het is meer dan tijd. Gedenk, o hoogste rechter, wat smaad de dwaas u aandoet dag op dag. Ja, als de kerken afgebrand zijn en Gods gemeente niet meer samen kan komen, Als er geen schriftuurlijk onderwijs aan de kinderen der gemeente gegeven zou kunnen worden. Als de kinderen niet meer gedoopt kunnen worden en dag aan dag onderwezen zullen worden en vergiftigd met de leer van het atheïsme en met de leer van de antichrist. Als er geen christelijke politiek in de vergaderzalen van de overheden meer bedreven zou kunnen worden. Als de laatste resten van de invloeden van Gods woord uit de samenleving zullen zijn uitgebannen. Als er geen zondag meer zal kunnen worden gehouden. Geen rustdag waarin we op kunnen gaan met onze kinderen naar het huis van God. Als alles weg zal zijn. De tijden verandert. De wet verandert. Als er alleen nog maar leven mogelijk zal zijn voor degene die het beest aanbidden en zijn beeld. Als u in de winkel zult komen en de deur zal voor u dichtgaan en men zal zeggen, eruit, christenhond. Als u niet meer kopen en verkopen kunt, omdat u het teken van het beest niet draagt. Het staat allemaal in de schrift hoor. Die tijd gaan we tegemoet. De kerk des Heren gaat die tijd tegemoet. Er staat er, zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden. Hoe lang zal dit alles duren? Wel, het antwoord op die vraag staat ook in de Bijbel. Er staan geen jaartallen. De Bijbel is geen rekenboek, maar het staat er toch wel duidelijk een tijd en tijden en een halve tijd. Zo lang zal die verschrikkelijke verdrukking duren. Iemand zal misschien zeggen, nu weet ik nog niets. Ja, nu weet u heel veel. Het zal een tijd duren en dan zal het lijken alsof er een eind aan komt. Maar als men dan zal denken, nu is het voorbij, dan komen er nog weer opnieuw tijden. Eindeloos, schijnbaar eindeloos. Dan zal het weer schijnen alsof er een eind aan komt, maar begint het weer opnieuw. En dan wordt de verdrukking ineens afgebroken. Een gedeelte eens tijds. Zo zegt ook het laatste Bijbelboek het. Daar in de Openbaring aan Johannes lezen we van een tijd. Tijden en een halve tijd. Goed onthouden. Zo zal het gaan. Het zal een tijd duren. Schijnbaar komt er dan verlossing. Maar nee, het begint opnieuw. Tijden, schijnbaar eindeloos. Weer schijnt er een verlossing te komen. Maar weer komt de verdrukking terug. Weer opnieuw de verschrikkelijkste ellende. En dan ineens. Hoe zegt de Heere Jezus het hier ook alweer? Zo die dagen niet verkort zouden worden om der uitverkorenen wil. Ze worden verkort. De Heere kapt in het hoogst van de ellende deze verschrikkelijke nood plotseling af. Daarna zal het gericht zitten. Wat staat dat er koninklijk? Majesteitelijk eenvoudig. Geen grote woorden, alleen maar daarna zal het gericht zitten. Dan zal de rechter van hemel en aarde recht doen, zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem riepen. En de zoon des mensen, als hij komt, zal toch nog geloof vinden op de aarde. Ja, daar zal hij zelf voor zorgen. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Zoals Mozes en Mirjam samen gezongen hebben aan het strand van de Rode Zee toen ze zojuist de farao met zijn strijdwagens en zijn legersoldaten hadden zien verdrinken in het water. Zo zal die kerk zingen. Gelooft u dat zij zullen zingen? Ja, aan de oevers van de glazen zee. Dan zal het einde zijn. Dan zal men hem verdelgen en verdoen tot het einde toe. Dan zal er geen spoor meer van de antichrist te vinden zijn. Van zijn grote mond niet. Van zijn vuile woorden niet. Van zijn vijandige trawanten niet. Maar ook van de zonden niet. O nee, maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heilige der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zal zijn. Dan zal de Heere zijn kinderen uit de drek verhogen. Dan zal hij zijn lieve kinderen plaatsen naast prinsen en naast wereldgroten. Dat is de toekomst van het volk van God En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde deze rede, zegt Daniël. Hij wordt wakker en hij ligt op zijn bed. Hij ziet de zee niet meer. Hij ziet die vreselijke beesten niet meer. Maar wat mij, Daniël, aangaande, mijn gedachten verschrikten mij zeer. En mijn glans veranderde aan mij. Dodelijk bleek ligt hij daar op zijn bed. Alle kleur is uit zijn gelaat weggetrokken. Zijn glans veranderde aan hem. Hij was tot in het diepst van zijn ziel geroerd door wat de Heere hem had laten zien, wat er in de toekomende tijden worden zal. Doch, zegt hij, ik bewaarde dat woord in mijn hart. Hij is het nooit meer kwijtgeraakt. Hij bewaarde het woord in zijn hart. Zult u het ook doen? Grijpt het u aan wat we overdachten? Het leven is geen spelletje. Die ontzettende tijd gaan wij met onze kinderen en kleinkinderen, als we ze hebben mogen, tegemoet. Wie weet hoe dicht het voor de deur staat. Dan kun je met een lippenbelijdenis niet overeind blijven. Dan kun je met een naam christendom het niet redden in deze tijd. Dan moet u een waar christen zijn, wil het wel met u zijn. Al het anderen zal wegvallen. We zijn nu nog in de kerk, als een gemengde gemeente. Er zijn ware kinderen van God. Er zijn ook hypocriet geveinsten. Er zijn naamchristenen, lippenbeleiders en er zijn onverschillige mensen. Ze zitten allemaal door elkaar. Maar straks is dat niet meer zo. Dat gelooft u toch wel, dat alles weggebrand zal worden wat het ware leven mist? En hoe zal het dan met u zijn? O, bedenk u toch, als we de Heere nu niet vrezen, we zijn geen oprecht kind van God, geen ware christen. Weet u waar we dan in eeuwigheid zullen wezen? Dan zullen we de eeuwigheid door moeten brengen bij dat vierde dier, met dat beest, met die kleine hoorn. Dat zal ons gezelschap zijn. O, daar heb ik niemand van u voor over. We hebben gehoord welke tijd we tegemoet gaan. Ik zou zeggen, mist u het genadeleven nog in uw ziel? Smeek de Heere dan of hij door wederbarende genade u een plaats geeft onder de heiligen der hoge plaatsen, die het wel bang zullen krijgen, maar die straks eenmaal als koningen met hem zullen mogen heersen. Amen. Laten we danken, zeggen. Heere, almachtige God, Vader in de hemel, we komen tot u aan het eind van deze dienst. Ook deze dienst zal straks laten zien wat het heeft gedaan. Of onze harten verhard, of onze harten verbroken. In de eeuwigheid zal het openbaar komen, Heer. Maar u wilt ons nog toeroepen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat harde hart, geef het aan mij. Want Heere, als u ons hart heeft, dan heeft u alles. Dan heeft u de beschikking over het hele lichaam. Aan een hand of een voet of een oog of een oor, daar heeft u niet genoeg aan. Maar u vraagt om ons hart, dat we zo tot u zullen terugkeren. Ook als we straks thuisgekomen zijn, dat we niet zullen in beslag genomen worden door alles om ons heen, maar dat we een ogenblik uw aangezicht zullen zoeken. En zullen bidden en smeken, bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Maar dat we ook zullen bidden en smeken voor het behoud van de zielen om ons heen. Ons gezin, onze families, onze buren, ja, allen die om ons heen wonen en werken. Heere, dat vraagt u van ons, dat we uw naam zullen verkondigen in de gehele wereld. Wees zo met ons, Heere, in het verdere van deze dag. Help onze broeder als hij vanmiddag een preek van Rel hoopt te lezen over Romeinen 5. Heere, wilt u hem ook geven wat hij nodig heeft. Ook in het lezen en aanroepen van uw heilige naam. Heere, zegen ons in de week die we vandaag zijn begonnen. We leggen alles voor u neer. Wilt u ons horen uit genade? Om Jezus wil. Amen. We mogen tot slot nog met elkaar zingen uit Psalm, uit het gebed des Heren. Het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld. Totdat gij uw rijk volmaken zult. Zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.